Kanto 4, hoofdstuk 12. Dhruva Maharaj keert terug naar God. Maitreya zei, nadat hij gehoord had dat Dhruva's woede was getemperd en dat hij van het doden had afgezien, verscheen Kuvera, de meester schatbewaarder, die aanbeden wordt door de Charana's, Kinara's en Yaksha's, toen ter plekke en sprak tot Dhruva, die met gevouwen handen voor hem stond. De schatbewaarder zei, O zoon van de heerser, ik ben zeer blij met u, o zonderloze, omdat u, met de instructie van uw grootvader, de vijandschap hebt opgegeven die zo moeilijk te vermijden is. In feite hebt u de Yaksha's niet gedood, nog hebben de Yaksha's uw broer gedood. Het is de tijd die de meester van de vernietiging en opwekking van alle levende wezens is. Iemands intelligentie is van onwetendheid met de misvattingen van ik en jij. Voor iemand die het lichamelijk begrip volgt, doet het leven zich voor als in een droom. Het vormt de oorzaak van gebondenheid en ongeluk. Ik wens u alle geluk toe, o Dhruva. Wees met dat in gedachten van aanbidding voor de Allerhoogste Heer voorbij de zinnen van alle levende wezens en denk aan hem in de vorm van de ene superziel die aanwezig is in al wat leeft. Wees hem toegewijd, wiens lotusvoeten het waard zijn aanbeden te worden, want zij verlossen uit het materieel bestaan en snijden de knoop van de materiële verstriktheid door. Hoewel hij in zijn vermogen om over de geaardheden te heersen met hen in verband staat, staat hij er door zijn ondoorgrondelijk vermogen niettemin los van. O koning, vraag alstublieft zonder aarzelen van me wat u ook maar wenst, o zoon van Uttanapada. We vernamen over uw standhouden aan de lotusvoeten van hem uit wiens navel de lotus ontsproot, beste man, en dat u dus die zegening verdient. Maitreya zei, Hij die van de schatbewaarder koning van alle koningen een zegening kreeg aangeboden, vroeg, als een eerste klas intelligente en bedachtzame toegewijde van de Heer, om de voortdurende heugenis waarmee men zonder moeite de onoverkomelijke oceaan van onwetendheid oversteekt. Kuvera, de zoon van Idavida, die zeer ingenomen was met Dhruva's mentaliteit, verleende hem die heugenis en verdween daarna uit het zicht, waarop ook Dhruva naar zijn hoofdstad terugkeerde. Daarop aanbad hij, met offerplechtigheden en grote liefdadigheid, met alles wat hij had, kon bewerkstelligen en aan goddelijke ondersteuning kon vinden, de heerser van alle offers, het doel in het leven dat alle resultaten waarborgt. Onophoudelijk dienstverlenend aan de ene onfeilbare ziel verheven boven alles, zag hij alle levende wezens als aanwezig in hem en hem almachtig, aanwezig als de ene in alle levende wezens. Aldus toegerust met alle goddelijke eigenschappen, beschouwde men hem, die als een goedgezinde beschermer van de beginselen van het Dharma, respect had voor de Brahmanen en de armen, als de vader van het volk. Gedurende de 36.000 jaar van zijn heerschappij over de planeet Aarde, putte hij, middels genietingen, de verdiensten van zijn goede daden uit en drong hij, middels versoberingen, zijn tegenslagen terug. Aldus bracht de grote ziel, zonder dat zijn zinnen van streek raakten, leven na leven, vele, vele jaren door, met de gunstige beoefening van de drie soorten burgerlijke plichten, waarna hij de troon doorgaf aan zijn zoon. Hij zag in dat dit universum dat bestaat uit zijn uitwendige energie, er als een waanvoorstelling is voor de ziel, als iets dat, net als een droom, er is als gevolg van onwetendheid. Hij beschouwde al het geschapene van zijn lichaam, zijn echtgenotes, kinderen, vrienden, zijn invloed, rijkdom, de lusthoven, de voorzieningen voor zijn vrouwen en het geheel van de schoonheid van de aarde met haar oceanen, als een tijdgebonden iets, en om die reden vertrok hij naar Badrikashrama. Aldaar zuiverde hij zijn lichaam, baadde hij in zuiver water en beheerste hij, gefixeerd in yoga-houdingen, het proces van de ademhaling, door zijn geest af te wenden van zijn fysieke zinnen. Zich concentrerend op de precieze vorm van de Heer die hij voortdurend in gedachten hield, raakte hij aldus mediterend volledig verzonken. Voortdurend bezig met zijn toewijding voor Heer Hari, de hoogste persoonlijkheid Gods, was hij van een eeuwigdurende gelukzaligheid en raakte hij telkens weer overweldigd door een stroom van tranen die zijn hart deed smelten en die de haren van zijn lichaam overeind deed staan. Hij herinnerde zich niet langer dat hij in het bezit was van een lichaam en raakte zo bevrijd uit eveneens de subtiele materiële gebondenheid. Dhruva zag hoe een zeer mooi hemelvoertuig uit de hemel nederdaalde, dat hem en de 10 windrichtingen verlichtte alsof de volle maan zelf ten tonele was verschenen. Van waar hij stond, zag hij daarin 2 prachtige halfgoden met ieder 4 armen, een donkere huid, een nogal jong voorkomen en ogen zo roze als een lotusbloem. Ze hadden strijdknotsen en waren aantrekkelijk gekleed en gesierd met helmen, armbanden, halssnoeren en orenhangers. Begrijpend dat ze de 2 dienaren van de vermaarde heer waren, stond hij op, maar in verwarring gebracht wist hij niet meer hoe hij hen naar behoren moest verwelkomen en bracht hij aldus vol respect zijn handen bij elkaar om zijn eer te betuigen door de namen te reciteren van de leider van deze metgezellen, de vijand van Madhu. Hij wiens hart altijd was verzonken in gedachten over de voeten van Heer Krishna, boog zeer nederig met het vouwen van zijn handen zijn hoofd, terwijl Nanda en Sunanda, de 2 belangrijkste dienaren van hem met de lotusnavel, glimlachend naderden en hem aanspraken. Nanda en Sunanda zeiden: O beste onder de koningen, we wensen u alle geluk. Luister aandachtig naar onze woorden. U bent degene die als 5-jarige de Heer enorm tevreden stelde door boete te doen. Wij, als de metgezellen van de schepper van dit ganse universum, van de godheid die de boog genaamd Sharanga draagt, zijn naar u toegekomen om u mee te nemen naar de verblijfplaats van de Heer. U hebt de overwinning behaald en de wereld van Vishnu bereikt die zo moeilijk te bereiken is dat zelfs de grootste zielen van de verlichting het niet zo ver brengen. Kom en bezie het allerhoogste verblijf waar de maan, de zon, de andere planeten en de sterren rechts omheen draaien. Dit werd nog nooit bereikt door uw voorvaderen en ook niet door anderen, o allerbeste. Kom en leef daar in die allerhoogste verblijfplaats van Heer Vishnu, die zo aanbiddelijk is voor de bewoners van het universum. O onsterfelijke ziel, u hebt het verdiend om aan boord te gaan van dit unieke hemelvoertuig dat u gezonden werd door hem die in de verzen wordt geprezen, het hoofd van alle levende wezens. De wijze Maitreya zei: Toen hij de woorden had gehoord die als honing vloeiden van de belangrijkste metgezellen van de Heer, nam hij die hem zo dierbaar was een zuiverend bad en voerde hij zijn dagelijkse rituelen uit. Daarna begroette hij de wijzen en nam hij hun zegeningen in ontvangst. Nadat hij met gebeden dat excellente hemelvoertuig had omlopen en ook de 2 metgezellen zijn eerbetuigingen had gebracht, was hij er met zijn gedaante oplichtend met een gouden gloed klaar voor om aan boord te gaan. De zoon van Uttanapada zag toen de dood in eigen persoon op zich afkomen. Hij plaatste zijn voet op zijn hoofd en besteeg zo het wonder dat zo groot was als een huis. Op dat moment klonken er pauken, mridanga's en kleinere trommels en dergelijke, terwijl de belangrijkste hemelzangers zongen en er een regen van bloemen neerdaalde. Toen hij op het punt stond naar de hemel te vertrekken, moest Dhruva aan zijn moeder Suniti denken en zei hij tot zichzelf: Hoe kan ik nu naar de moeilijk te bereiken wereld boven al de werelden vertrekken en mijn arme moeder achterlaten? Begrijpend waar Dhruva zich zorgen over maakte, maakten de 2 verheven zielen van verlichting hem duidelijk dat zij in haar goddelijkheid hem al was voorgegaan op het pad. Op zijn weg, overladen met bloemen die hier en daar door de halfgoden vol lof vanuit hun hemelwagens over hem werden uitgestrooid, zag hij de ene na de andere hemelse sfeer voorbijkomen. In zijn vimane, uitstijgend boven de drie werelden en zelfs boven de grote wijzen, bereikte Dhruva, die het eeuwige leven had verworven, de toevlucht van Heer Vishnu. Stralend verlicht die plaats door zijn gloed van binnenuit de drie werelden overal en doet ze die ook stralen. Ze wordt enkel bereikt door hen die zich steeds bezighouden met liefdadige activiteiten en niet door hen die niet van genade zijn voor andere levende wezens. Vreedzaam, gelijkgezind, zuiver en alle levende wezens behagend, bereiken zij die bevriend zijn met zijn toegewijden met gemak het hemelverblijf van de onfeilbare. Dhruva, de zoon van Uttanapada, die Krishna geheel toegewijd zijn zuiverheid vond, werd aldus het kroonjuweel van de drie werelden. De sfeer van de hemellichten draait, verbonden met grote kracht en snelheid, onophoudelijk om die plaats heen, o Kaurava, als betrof het een kudde stieren bewegend rondom een centrale as. Toen de wijze en grote heer Narada de heerlijkheid had gezien van Dhruva, hief hij, spelend op zijn besnaarde instrument, in het offerperk van de Prachetas, een gezang aan in de volgende versen. Narada zong: dankzij zijn verzaking kon deze zoon van Suniti, die haar echtgenoot zo toegewijd diende, die positie bereiken. Zelfs niet zij, die men de volgelingen van de Vedas noemt, zijn, ondanks hun kennis van zaken, van zo'n succes verzekerd, om nog maar te zwijgen over de kansen van de normale leden van de mensheid. Hij, die op 5-jarige leeftijd, bedroefd over de harde woorden van de vrouw van zijn vader, vol pijn in zijn hart, op mijn advies het woud inging, wist de onoverwinnelijke, allerhoogste meester voor zich te winnen, zijn doel bereikend met de kwaliteiten van zijn toegewijden. Na de heer van Vaikuntha te hebben behaagd, bereikte hij, nog maar 5 of 6 jaar oud, binnen de kortste keren, zijn beschutting. Ieder kan, zelfs nog niet na vele, vele van dat soort jaren van verzaking op aarde, de verheven positie verwachten te bereiken die de Kshatriya-zoon Dhruva bereikte. Maitreya zei: ik vertelde alles wat u me hier over het roemrijke, grootste karakter van Dhruva, hij die door velen die toegewijd zijn, zozeer op prijs wordt gesteld. Het luisteren naar dit verhaal brengt weelde en een goede naam, verlengt de levensduur en is zo heel heilig en goedgunstig, dat men er zelfs Dhruva's hemel mee kan bereiken. Het is aangenaam voor de geest en zegenrijk in het tegengaan van allerlei vormen van zonde. Herhaaldelijk met geloof ernaar luisterend, ontwikkelt men toegewijde activiteiten die de onfeilbare dierbaar zijn en daardoor zal er onherroepelijk de volkomen overwinning zijn op alle hindernissen. Voor degene die het hoort zijn er de kwaliteiten van zijn goed gedrag en dergelijke. Het verhaal vormt een krachtbron voor degenen die naar kracht verlangen en een voedingsbodem voor de eer van de nadenkende mens. Bezing zorgvuldig in het gezelschap van 2-maal geboren zielen, in de ochtend en de avond, de heilige roem en het grootste karakter van Dhruva. Ten tijde van een volle of een nieuwe maan, op de dag na Ekadashi, als de Shravana-ster verschijnt, aan het einde van een titi, op een dag genaamd Vyatipata, aan het einde van de maand of op een rustdag, moet u, zonder er een vergoeding voor te verwachten, het verhaal voor een ontvankelijke schare toehoorders navertellen en uw toevlucht zoeken bij de lotusvoeten van hem die de beschutting van de zoekers is. Dan zal u uw geest door de ziel tot vrede gebracht zien en zal u aldus volmaakt worden. Hij die deze kennis overdraagt aan zielen zich niet bewust van de oorspronkelijke werkelijkheid, bevindt zich op het pad van waarheid en onsterfelijkheid en zal gezegend worden door de goden, omdat hij een welgezinde beschermer van de zoekers is. O beste van de Kurus, Aldus luidt mijn beschrijving van de activiteiten, de faam en het hoogst zuivere van Dhruva die, als kind zijn speelgoed en zijn moeder verzakend, van huis wegging en de beschutting van Heer Vishnu vond.